deze 10e aflevering van de podcast Ramses Shaffy zonder bagage spreek ik met biograaf, schrijver, journalist en programmamaker van een chansonprogramma op de concertzender, Sylvester Hoogmoed. En ik spreek met Sylvester op een heel bijzondere plek, namelijk in de Shaffyzaal in het Felix Meritus aan de Keizersgracht in Amsterdam. En het heette vroeger het Shaffy Theater. En ik sprak met Sylvester, die twee boeken over Ramses heeft geschreven en één boek over de moeder van Ramses, over dat prachtige leven van Ramses, de idiote taak die je hebt als biograaf van Ramses om orde aan te brengen in zo'n ongeordend leven en wat daar ook zo leuk aan kan zijn en verslavend. Ik heb een paar verhalen die al eerder verteld zijn in deze podcast met Sylvester gefactcheckt en we hebben veel naar de muziek en de mooie liedjes van Ramses geluisterd. Ik wens je veel plezier bij dit gesprek met Sylvester Hoogmoed. Nou, dan draaien we en dan kunnen we beginnen.
Ja.
Sylvester, heel leuk dat je er bent.
Ja.
En we zijn niet zomaar ergens. We zitten in Felix Meritus in de Shaffyzaal.
Ja, het Shaffy Theater eigenlijk. Hè?
Ja, en dat is historische grond, hè? Want daar heeft, hier heeft Shaffy ook allemaal hele mooie dingen gedaan.
Zeker.
Het ziet er niet helemaal meer uit als hoe het eruit zag, denk ik, toen Shaffy. Want hier ligt je boek en dan zie je allemaal foto's dat er tapijten op de grond lagen. Ja. En dat daar dan die grote shows waren.
Felle kleuren. Echt een beetje hippie kleuren uit 68, 69. Maar goed, de sfeer hangt er nog steeds. En het is heilige grond, zoals je zegt.
Ja, en het is helemaal blauw gemaakt. We zitten in een soort ontstafeltje, drijft in de hemel. Zo voelt het een beetje, in een soort hemelsblauw.
Daar hield hij ook wel van, geloof ik, blauw.
Ja.
Dus dat is mooi.
Maar het is best gewaagde architectuur eigenlijk. Maar het is wel, ik vind het eigenlijk heel mooi.
Zeker.
Ja, dus ik heb ook zin dat hier weer dingen zijn. En misschien wel ook Shaffy-achtige dingen, maar van alles. Lijkt me leuk.
Ja. Laten we het hopen dat het snel corona voorbij is.
Ja.
Dat we weer gewoon kunnen optreden met z'n allen.
Ja,
en dus vooral naar optredens toe gaan.
Ja, precies. Want er zit hier een balkonnetje en dan kun je dan heerlijk kijken naar mooie dingen.
Ja.
Dus heel erg bedankt ook Felix Meritus dat we hier mogen zijn. Want die hebben hun zaaltje open gedaan voor mij en dus ook voor jou. En waarom is dit eigenlijk heilige grond? Wat is dit? Dus Shaffy is die had toen Shaffy Chantan gedaan. Het is in de jaren 60.
Dat was 64 begon dat, tot 66 ongeveer.
En nog even voor de luisteraar die het dan niet zo goed weet. Dus dat begon in het Miranda paviljoen. En dat was dan een zaaltje mensen. En een beetje, het was niet echt een theaterzaal, maar ook een beetje een soort café-achtige setting.
Ja.
Waar dan van alles kon, hè?
Ja. En Ramses die was al een hele tijd op zoek naar een zaal. En die heeft hij dus uiteindelijk gevonden aan de rand van Amsterdam. Vlakbij Zorgvliet trouwens, waar die nu begraven ligt. Dat was dus nogal afgelegen. Maar ze hadden met een rondvaartboot geregeld dat die vanuit het centrum rondvaartboten naar dat Miranda paviljoen liet gaan op de avonden dat ze optraden in het weekend. Dus dan kon iedereen daar makkelijk vanuit het centrum naartoe en ook weer terug naar de hand. En dat was meteen een enorm succes, die optredens. Daar trad Ramses zelf natuurlijk op, maar ook Lisbeth, toen nog onbekend. Maar dat was de grote revelatie van dat programma.
Ja.
Polo de Haas, die speelde piano en natuurlijk een hele bekende klassieke pianist. En Loesje Hamel, waar trouwens binnenkort een biografie over verschijnt. Fotomodel die als een soort hele geheimzinnige mevrouw daar rondliep, creaties toonde en de acts aankondigde. En die traden daar dus op, Lisbeth Ramses, maar ook Joop Admiraal die gedichten voordroeg.
Ja.
En al te afwisselende gasten, dat waren dan mensen uit Ramses' hele brede vriendenkring, acteurs, maar ook bijvoorbeeld de goochelaars Fred Kaps. Ik kon het zo gek niet bedenken of ze traden daarop.
Maar het moeten magnifieke avonden uit geweest zijn. Dat je ergens in Amsterdam in de schemering in een bootje werd opgepikt en dan naar dat Miranda paviljoen werd gevaren.
Ja.
En dan kwam die Loesje Hamel en die zei dan Ramses Shaffy, Lisbeth List.
Ja. Ja, dat was heel sfeervol moet dat zijn geweest. Het is een beetje terug te zien in de serie natuurlijk die gemaakt is. Ik heb toen speciaal om dat nog eens mee te maken, heb ik toen gefigureerd, zodat ik daar in de zaal kon zitten.
Oh.
Tijdens Chaffee Chantant, zoals dat werd gespeeld.
Maar ook gewoon als wens van jezelf, dat je dacht, dat is, lijkt me nou wel echt leuk om daar ook eens te zitten.
Ja, ja. Echt in het Miranda paviljoen Chaffee Chantant nog eens te zien optreden.
Oh, wat leuk.
Waar alles natuurlijk weer in de oude sfeer was teruggebracht.
Ja.
En ja, dat paviljoen is er nog steeds. Het heet nu anders. Het heeft een Engelse naam gekregen. Maar iets met boathouse of zoiets.
Ja.
Maar het bestaat nog altijd. En, ja. Maar daar zat toen echt de hele grachtengordel, zouden we nou zeggen, zat daar in de zaal tot de burgemeester aan toe. Die zelfs aanvankelijk niet eens binnen mocht, omdat het vol zat. Maar uiteindelijk is hij nog via een achterdeurtje de zaal binnengelaten. Een heel klein zaaltje eigenlijk maar. Net zoals het Chaffee Theater hier.
Ja.
En waarom was dat nou zo mooi? Omdat daar dus, kijk, je had in die tijd nog een heel groot verschil tussen kunst met een grote K.
Ja.
En daar hoorde dan bijvoorbeeld het toneel bij, waar Ramses tot die tijd eigenlijk in actief was geweest als toneelspeler bij de Nederlandse Academie, de Nederlandse Comedie. En aan de schilderkunst en de andere grote kunst, de klassieke muziek. En aan de andere kant liedjes zingen bijvoorbeeld.
Ja.
En dat hoorde niet bij de kunst en goochelen en dat soort dingen.
Dat was gewoon een beetje jolig gedoe.
Ja, dat was iets voor in de kroegen en amusement was dat. En Ramses die bracht dat samen in een heel bijzonder programma met zijn elan natuurlijk, zijn jeugdige elan en die geweldige zangeres Lisbeth die niemand kende.
Ja.
En Polo de Haas die daar klassieke stukken speelde die niemand kende, zoals bijvoorbeeld Erik Satie die toen in Nederland nog helemaal niet zo bekend was.
Nee.
Maar hij speelde het wel. Scarlatti, Leonard Tell, een Nederlandse componist waar Ramses nog les van had gehad. En dan Joop Admiraal met die mooie gedichten van Hans Lodijzen onder andere. En Hans Andreas. Dat was natuurlijk iets dat heel erg aansloeg. En waarmee die een brug werd geslagen eigenlijk tussen die kunst met een grote K en een kleine K.
Ja, dus dat middenstuk wat niet aangeraakt werd tussen in de chique theater zitten en jolige dingen in de kroeg. Precies dat midden daartussenin. Daar
dat
zat
werd
hij.
Overbrugd in een heel klein theatertje dat dus iedere weekend vol zat met de grachtig, de elite zal ik maar zeggen. De Harry Mulischen en Peter Schatten en Louis Andries, echte mensen. En de burgemeester, dat soort mensen. Dus, maar ook iemand als Theodorakis, de Griekse componist, is daar eens geweest en was zeer onder de indruk. Dus dat was een enorm succes. En daarmee is Ramses, heeft iets, de belofte die al jarenlang was als acteur, als toneelspeler. En men wist natuurlijk ook wel dat hij ook liedjes zong in de kroegen en de kleine theaters. Had hij die belofte eindelijk ingelost.
Ja, en toen wist iedereen het.
Ja.
Ja, ja. En dus hier in dat Chaffee Theater, waar wij nu met z'n tweetjes zitten, daar was het soort het vervolg.
Daar was het vervolg. En in de volksmond werd dat ook gewoon Chaffee Chantant genoemd vaak. Wij gaan naar Chantant, zeiden ze dan. Terwijl het programma eigenlijk Chantate heette, maar dat zijn de details. Dat was eigenlijk het tweede grote programma dat Ramses maakte. Hij had na Chantant, ondertussen was Polo de Haas vervangen door Louis van Dijk, wat jarenlang zijn grote begeleider was.
Ja.
Het trio Louis van Dijk.
Die helemaal de pan uitswingde.
Ja,
ja.
Waardoor het meer de jazzkant uitging en de klassieke muziek wat op de achtergrond raakte.
Ja.
Daarna heeft Ramses een paar jaar met Lisbeth en het trio Louis van Dijk opgetreden. Maar in 1968 wilde hij toch weer een programma maken met meerdere jonge artiesten. En dat is toen Chaffee Chantate geworden met Eelco Nobel, Sylvia Alberts, die heb jij ook gesproken. Die treedt nog steeds op met Chaffee liedjes. En niet te vergeten, de man die een paar jaar later wereldberoemd zou worden, Thijs van Leer.
Ja.
Toen nog als zanger, maar natuurlijk ook een geweldige fluitist en pianist. En Ramses is ook degene geweest die hem dat jaar 68 in contact heeft gebracht, of 69, met ene Jan Akkerman.
Ja.
Die toen tot het trio Thijs van Leer toetrad. Dat werd. En ze gingen zich toen Focus noemen. Dat werd nog eventjes de begeleidingsband van Ramses. En niet lang daarna scoorden ze wereldhits tot in Amerika.
Ja, dat is de hele wereld overgevlogen.
Ja,
ja,
ja.
Ja, hele andere muziek eigenlijk ook weer. Maar daar heeft dus ook Ramses een beetje aan het wiegje gestaan.
Zeker,
want die heeft die mannen die zoveel voor elkaar zijn gaan betekenen bij elkaar gezet.
Ja, en zowel Thijs van Leer als Jan Akkerman, die niets meer met elkaar te maken willen hebben. In ieder geval Akkerman niet met, met Van Leer. Dat zijn nog steeds enorme bewonderaars, ook van Ramses.
Ja, ja, ja. En Thijs van Leer, toen dit programma dus aan het ontstaan was, toen moest hij voorspelen, geloof ik, toch? Voor Ramses. Dus hij wilde zelf graag in dit. Dus hij kreeg oren dat Ramses een vervolg van dat bekende Chantal wou gaan doen.
Ja.
En toen heeft hij zelf opgebeld.
Ja, toen heeft hij zoiets gezegd van, nou, ik ben bij uitstek. Hij had een beetje een bekakt accent, hij was student. Bij uitstek geschikt voor uw programma. En nou ja, Ramses moest zo'n enorm lachen en die zei van, nou, kom dan maar langs.
Ja.
En dus toen kwam hij langs in de derde Beesterings Dwarsstraat, waar Ramses en Joop zich net aan het schminken waren voor een Sinterklaasfeest. Ze waren zich zwart aan het schminken. Dat zou nu niet meer kunnen, maar toen nog wel.
Ja, precies.
Toen heeft Rams tussen de bedrijven door heeft Thijs van Leer voorgespeeld daar in de derde Beteringsdwarsstraat. En toen werd hij meteen aangenomen. En ik geloof een week later kon hij al beginnen.
Ja, ja.
En met Sylvie Alberts is dat, maar dat heeft ze zelf verteld.
Ja, dat heeft ze in de podcast verteld. Zij is een beetje gestolen van de Kleinkunstacademie.
Ja, ja, ja. Ja,
en als je dat hele verhaal uitgebreid wil horen, dan kun je die aflevering hierna luisteren.
Precies. En Marcel Floor, dat is ook zo'n soort verhaal. Die is via Albert Mol gewoon, geloof ik, aangedragen.
Ja. En Ramses had naar een popgroep in Amerika gekeken.
Ja.
De Mama's en de Papa's.
Ja.
Zullen we één heel klein stukje daarvan opzetten? Ja. Dan weten wij en de luisteraars ook weer waar we het over hadden dan.
Ja, Ramses die was in die tijd heel erg, hield hij van dit soort vrolijke popmuziek, een beetje de hippie tijd daar. Dat paste hem natuurlijk heel goed, dat paste helemaal bij hem. Hij was ook erg onder de indruk van de musical Hair. Hij was ook, toen hij in Nederland kwam, die musical, toen was die avond een avond in de zaal. Ook omdat hij verliefd was op een van de mannen die daarin speelden. Maar hij is toen ook In 68, toen Shafi Shantate al speelde in het Shafi Theater.
Ja.
Toen is hij ook naar Amerika geweest, een maand of zo, of twee maanden. En toen heeft hij onder andere bij Jan Kramer gelogeerd. En toen kwam hij terug met allerlei ideeën voor nieuwe liedjes. En toen heeft hij ook een tijdje in het Engels liedjes geschreven. En met name het programma dat volgde op Shafi Shantate, dat helaas maar heel kort gedraaid heeft, omdat hij daarna weer met Lisbeth ging optreden.
Ja.
Shafi Verkeerd, dat had ook wat meer nog een Engelstalige inslag.
Ja, want daar was hij dus ook een beetje naar op zoek, naar zo'n naar dat flower power-achtige hippie. Dat heeft hij dus hier dus, dat aan de Keizersgracht zit dit grote ding. En dat ging het toen al het Shafi Theater heet? Of dat volgde daarop?
Nee, dat is eigenlijk het jaar daarop. Is dat echt Shafi Theater gaan heten. Dus in 68, toen dat programma Shafi Shantate er stond, met Thijs van Leer en Lisbeth, die zat er daar natuurlijk ook in, Trio Louis van Dijk. Toen heette het nog gewoon Felix Meritis en was het gewoon van Shafi Shantate in
werd
Felix
Meritis.
Er
een communistisch blaadje gedrukt of zo?
De Communistische Partij zat hier jarenlang.
Ja.
Het was toen nog ook gewoon een gebouw van de Communistische Partij.
Oh, en daar was dan ook dit. Dus dat is ook wel een soort grappige samenkomst van
dingen. Ja, dat werd gewoon verhuurd, denk ik, aan Ramses.
Ja.
Hij had altijd heel veel moeite om zalen te vinden. Kleine zaaltjes die wel geschikt waren voor zo'n intieme voorstelling.
Ja.
En dit was natuurlijk uitermate geschikt.
Ja, met zo'n balkon. En Sylvia Albert vertelde me nog dat het destijds op instorten stond, maar dat ze dat niet geweten hebben. Maar dus dat het ook wel in had kunnen storten.
Ongetwijfeld, ja. Ja.
Zullen we misschien iets luisteren uit dat programma? Om eens even die sfeer, wat hij dan bedoelde. Dus hij had die mama's en papa's gehoord.
Ja.
Hij heeft al die mensen bij elkaar verzameld.
Ja.
En in dat zaaltje waar we nu zitten, daar kwam dan dat programma.
Ja.
Zo was een liedje daarvan luisteren.
Goed idee.
Wat zou je zelf leuk vinden?
Nou, wat wel een leuk. Ja, er zijn zoveel leuke liedjes in. Bijvoorbeeld Holder de Bol. Dat is een heel leuk. Dat geeft denk ik wel goed de sfeer aan. Dat is een heel vrolijk liedje.
Ik zag jou als een holder, de polder, het kolder voorbij. Ga je holder, je tolder, een beetje naar mij. En ik was verloren, ik holde je na, maar jij rende veel harder. Ik liep mensen omver en riep, hey, 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 oh. En jij danste tussen de auto's en fietsen en bussen. Je sprong er dan tussen duiven en bussen. En ik was verloren, ik snakte een adem, ik kon haast niet verder. Ik liep als een gek en riep, hey, 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 oh. Verder en verder en alder, maar verder liep jij. En elke keer dacht ik, nu ben ik dichtbij. En ik was verloren. Je lachte me toe en je strekte je hand uit. Ik had je haast vast en riep, hey, 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 oh. Maar toen opeens sprong jij blij negen. En de mensen op straat, ze hielden me tegen. En ach, ik had je verloren. De wekker liep af. De dag was begonnen. De morgen was donker. Ach, hey, hey, ho. Hey, ho. Maar vannacht, dan zal ik je krijgen. Dan zal ik je pakken, dan zal ik je kussen. Op de dam tussen duiven en bussen. O, zo.
Heel erg Shaffy liedje, hè?
Ja, geweldig. Ja, dit was, ik denk muzikaal gezien was het wel zijn beste programma. Veel liedjes die niet op die plaat die toen daarvan gemaakt is.
Ja, en dit wat we nu hoorden, dat weet ik eigenlijk niet. Is dat hier opgenomen?
Of ja, dat denk ik wel. Ja, ja, dit was echt. Dit is van de plaat die toen is opgenomen.
Ja.
Ja, het zou kunnen dat dat in de studio is gebeurd, maar ik denk dat dat wel hier is gebeurd. Ja.
Nee, dat is extra bijzonder eigenlijk, ja, om daar dan hier naar te luisteren. Ja.
Maar veel liedjes die niet op die plaat zijn terechtgekomen, die zijn later op de LP Zonder Bagage, waar deze podcast zeer terecht naar genoemd is.
Ja.
Mooi lied ook. Die zijn toen ontstaan eigenlijk, en die speelden die ook al tijdens Shaffy Chantate. Ik denk over hier na Amsterdam bijvoorbeeld.
Ja.
Echt een heel, echt, ik denk dat die creatief toen wel op een hoogtepunt was. Zo in de jaren 68 tot 71, 72.
Ja, ja. En jij weet er zoveel van, want dat hebben we nog niet echt benoemd. Er liggen drie boeken tussen ons in. Die heb jij geschreven. Dus je hebt een boek geschreven over de moeder van Ramses.
Ja.
En doordat je die moeder leert kennen, leer je ook wel dingetjes van Ramses begrijpen.
In dat programma Shaffy Chantate zat ook een liedje De Gek. En dat ging over die moeder.
Ja, precies.
Dat maar is, dat bedoel, ja, dat klinkt onaardiger dan hij het bedoelde. Als je dat liedje hoort, dan kun je ook wel horen dat het, ja, dat hij ook wel de positieve dingen vooral van die gekte zag.
Okay, laten we die zo luisteren. Ja, maar zou ik je willen vragen. Wat bezielt je eigenlijk om over zo iemand als Ramses Shaffy boeken te... Want het is om de biograaf van Ramses te worden. Dat is nogal iets, want het is...
Ja.
Nou ja, als je iemand kan kiezen om een biografie over te schrijven, dan zijn er mensen met een meer geordend leven, waar je de hoofdstukjes alvast wat duidelijker kan zien.
Ja.
Het is niet zomaar iemand om een biografie over te schrijven.
Nee, nee. Nou, van het een kwam het ander. En op een gegeven moment raak je door dat Shaffy-virus bevangen en dan kun je niet meer ophouden. Nee. Ik waarschuw jou alvast. Ja. Je bent nu ook...
ik kan nu nog terug.
Nou, ik denk al niet meer.
Nee, het is al te laat.
Maar ja, van het een kwam het ander. Ik was al jaren en jaren gewoon fan van hem, zonder dat ik verder veel van dat leven af wist. Gewoon van zijn liedjes.
Ja, en hoe kwamen die tot je?
Ik heb gewoon op een gegeven moment tweedehands een LP van hem gekocht en daarna nog een en nog een. En die draaide ik als student gewoon avond aan avond. Ja. Zo begon dat.
Ja,
en dat ik nog niet eens naar zijn optredens toe ging. Dat heb ik wel twee keer gedaan, maar ja, dat is. Ik had niet de behoefte om nou echt persoonlijk contact te hebben. Maar op een gegeven moment had ik dat. Dacht ik toch van ja, hij wordt nu ouder. Ik hoor ook niets meer van hem in de media. Ik wil hem een keer interviewen.
Ja.
En toen heb ik hem gebeld. Kreeg een wonder boven wonder aan de lijn. Maar toen zei hij zoiets van, nee, interviewen, daar staat nu mijn hoofd niet naar. Wel even met hem gepraat, maar hij was wel aardig. Maar nee, interview, nee, god, nee, daar staat mijn hoofd niet naar. Ik ben ziek, zei hij.
Ja.
Achteraf bleek dat ook te kloppen, want dat was niet zo lang voordat hij in het Savatiehuis terecht kwam. Of eerst in het ziekenhuis en daarna in het Savatiehuis.
Ja, dus toen woonde hij nog op de Herengracht.
Ja. Nou, en toen jaren later heb ik me alsnog daar in het Savatiehuis geïnterviewd. Vlak daarvoor had ik een website was ik begonnen, want die was er nog niet.
Nee.
Via die website kwam ik weer in contact met heel veel andere fans en bewonderaars. En
Shaffy.nl?
Ja. En zo kwam ik ook allengs na dat interview, wat heel leuk verliep, meer in contact met Ramses. Ik ging naar hem toe als hij weer eens optrad. Ik bezocht hem ongeveer één keer per jaar daar in het Stavatiehuis. Als hij weer eens gehuldigd werd, wat gelukkig de laatste jaren veel gebeurde, de jaren daarvoor niet.
Nee.
In zijn hoogtijdagen niet, maar dan was ik daar ook bij. Dus van het een kwam het ander. En toen eigenlijk het jaar dat hij overleed, ik denk nog het jaar daarvoor. Toen begon ik met een artikel over zijn toneelloopbaan, waar eigenlijk minder aandacht voor was toen. Waar er ook nog niet zoveel over gepubliceerd was. Dus daar heb ik een artikel over geschreven, dat helaas pas na zijn dood verscheen. Maar hij wist wel dat ik ermee bezig was en vond dat wel heel leuk, dat die toneelloopbaan ook weer eens belicht werd.
Ja.
Nou, toen ik dat gepubliceerd had in de Groene Amsterdammer, toen werd ik benaderd door uitgeverij Prometheus of er niet een heel boek in mijn pen zat over Ramses.
Ja.
Nou, toen kwam dat dus. En,
maar en toen, want dat komt er denk ik niet zomaar. Dus nee, toen heb je wel gedacht, hoe ga ik daar aan beginnen, toch?
Dat was natuurlijk een ontzettend karwei.
Ja.
Al die mensen, ik heb dus tegen de 100 mensen gesproken, maar ik had denk ik wel 1000 mensen kunnen spreken die daar echt heel veel over hadden kunnen vertellen. Veel mensen zijn inmiddels helaas overleden. Job Admiraal, Ellen Vogel, maar goed, ik hoef ze niet allemaal op te noemen. Die heb ik gelukkig allemaal nog kunnen spreken. Dat was natuurlijk een enorm karwei, maar niet vervelend. Het gaf mij ook allengs meer energie. En het is ook een heel avontuur om steeds stukje bij beetje dan weer meer informatie
te ontrafelen.
En ik vind het ook leuk. Kijk, iedereen dacht natuurlijk, en dat zei hij zelf ook, van in interviews zeg ik zomaar wat. Hè? Al die Indianenverhalen, mensen namen dat met een korreltje zout.
Ja.
En ook niet alles klopt natuurlijk. Zeker de jaartallen kloppen niet precies.
Nee.
Maar in grote lijnen klopte het wel degelijk wat hij vertelde. Ja. Sterker nog, de werkelijkheid was vaak nog mooier dan je zou denken, gedacht zou kunnen hebben.
Ja, want het was ook niet echt een leven waar je nog een schepje bovenop kon doen.
Precies. Ze zeggen wel eens van de werkelijkheid is zo bizar, dat zou je niet zo kunnen bedenken. En zo is het zeker in zijn leven, was het ook vaak zo. En zeker in het leven van zijn moeder.
Ja.
Dat was nog een grote avontuur daarbij was Ramses nog maar een heel oppassend burgermannetje, zeg maar. Als je dat leven van die moeder bekijkt.
Ja.
Dat is ook heel bizar, uiterst vreemd hoe dat op mijn pad kwam. Toen ik dus die biografie over Ramses geschreven had, toen werd ik op een gegeven moment benaderd via de uitgever door iemand die werkte bij een advocatenkantoor. Of was het nou een notaris? Nou ja, advocatenkantoor.
Een kantoor waar mensen zaten.
En daar werd al jaren een koffertje bewaard van iemand dat hij ooit in bewaring was gegeven. Ze wisten niet meer precies door wie of hoe of wat en waarom. Maar dat zat vol brieven in het Frans en in het Russisch. Afschriften van brieven, foto's, notities, prularia. En niemand wist wat men met dat koffertje aan moest. Men was verhuisd naar een ander pand ergens op een modern bedrijventerrein. Maar dat koffertje was keurig bewaard. En die mevrouw die belde mij op en die zei van, ja, ik heb uw biografie gelezen. En ik denk dat dit een koffertje is van die moeder waar wij zo weinig over weten, schrijft u in uw biografie. Waar Ramses zelf ook eigenlijk niet zo heel veel over wist. En waarom dacht ze dat? Onder andere omdat er een foto in zat van de jonge Ramses.
Oh, ja.
En omdat er ook dus inderdaad brieven in het Russisch in zaten. En het was wel bekend dat die moeder van Russische afkomst was.
Ja, ook al een soort wonder dat zo iemand dus en die biografie we zien wel heeft gelezen en dan dat koffertje openmaakt.
Precies.
En dan denkt, verdomd, dit boek heb ik net gelezen en dit klopt met dat boek.
En in de eerste plaats dat dat koffertje ooit om onbekende redenen daar in bewaring is gegeven. En ook al die tijd bewaard is.
Ja, ja.
Nou ja. Aan de hand van de namen op die brieven en dat soort dingen ben ik toen verder gaan speuren. Onder andere waren de brieven vooral van de burgemeester van Utrecht destijds, de Ranitz, waarmee ze klaarblijkelijk goede betrekkingen onderhield. Nou, het bleek al snel dat ze met heel veel hooggeplaatste mensen goede betrekkingen onderhield. Onder andere een kleinzoon van Karl Marx, die een kamerlid was in Frankrijk in de jaren 30 en ook advocaat. Onder andere haar advocaat. Een hele bekende Italiaanse adellijke familie die met zo'n beetje alle koninklijke families in Europa goede betrekkingen onderhield. En zij dus ook. Nou ja, dat soort mensen allemaal. Heel veel mensen in Brussel ook, die ze hooggeplaatste mensen die haar in bescherming namen voortdurend. Ja. En wat ook bleek, heel duidelijk, is dat zij dus beweerde een dochter te zijn van de laatste Russische tsaar.
Ja.
Nou, ik ben dus in de vreemdelingenpolitie in Brussel, in België bleek, een lijvig dossier over haar te hebben bijgehouden. Dat bewaard is gebleven, gelukkig. In Nederland is er ook een dossier geweest, bijgehouden door de BVD, maar dat is helaas niet bewaard. In Frankrijk gelukkig ook. Nou, vooral aan de hand van die dossiers ben ik verder gaan zoeken. En,
dus dat koffertje gaf ingangetjes naar weer allemaal nieuwe...
En dat was voor mij ook echt een geweldig avontuur. Hoe die moeder zich stukje bij beetje steeds meer aan mij prijs gaf van haar geheimen. Maar niet allemaal. En dat is dan ook weer het mooie. Het was een soort gevecht tegen haar van mij. Om haar geheimen te ontrafelen. Maar dat is mij niet helemaal gelukt. En dat vind ik dan stiekem ook wel weer mooi.
Maar ook heel veel dingen die Ramses niet wist, die weet jij intussen wel. Dus dat is ook toch.
Zeker.
Maar hoe dus dat leven van Ramses wat jij aan het ontrafelen was, was al een soort crack, dat je verslaafd raakte aan dat steeds stukjes en beetjes en verdomd, zo heeft het gezeten.
Ik hoop, zeker. En ik zei net al, ik heb het niet helemaal ontrafeld en ik hoop ooit nog eens de tijd en het budget te krijgen om daar nog eens wat dieper in te duiken, want er zijn nog meer geheimen, onder andere ook over die vader, ongetwijfeld.
Ja.
En dossiers.
Ja, en die moeder, om dat nog eens even goed te zien wat er dan gebeurd is. Dus Ramses, die werd geboren in een voorstadje van Parijs.
Ja, nou, een voorstadje, echt een hele chique voorstad.
Ja, want dus die moeder die leefde altijd op hoge stand.
Ja.
En
ja,
het is een beetje raadselachtig hoe dat dan is. Althans, ze deed zich voor als de tsaar.
De dochter van de tsaar.
Ja. Want dat zat dan zo in Rusland, had je de tsaren. En die werden bij de Russische revolutie afgezet. En het gezin van de tsaren zou...
werd vermoord.
Ja,
maar er waren altijd geruchten dat een paar dochters of zelfs de tsaar zelf en dat die ontkomen waren.
Ja,
die geruchten zijn er altijd
verhalen
geweest.
Ja.
En heel bekend is natuurlijk het verhaal van de jongste dochter, Anastasia, die ontkomen zou zijn. Maar ook Olga waren geruchten, en dat is dus de oudste dochter waarvoor de moeder van Ramses zich uitgaf, dat die ontkomen zou zijn. Het mooiste verhaal vind ik nog. Er was een hele bekende Italiaanse die zich uitgaf voor die Olga. En er is een televisiebeeld waar die Italiaanse dan wordt geïnterviewd volgens de Italiaanse omroep die dat heeft uitgezonden. Maar in werkelijkheid was het de moeder van Ramses die zich dus uitgaf voor die Italiaanse die zich uitgaf voor de moeder van de dochter van de tsaar.
Ja.
Dus zij was toen eigenlijk een dubbele oplichtsel daar, in die zin dat ze zich zowel uitgaf voor die Italiaanse die zich uitgaf voor de moeder voor de dochter van de tsaar, als voor de dochter van de tsaar.
Ja.
En dat zijn hele mooie bewegende beelden van die moeder van Ramses, waar je de oude Ramses trouwens ook in terug ziet. Fascinerend.
En uit je boek, dus je hebt een boek over die moeder geschreven, daar blijkt dan ook steeds wel weer uit dat mensen, dus zo gek dat jij dat leven nu niet helemaal kan aanraken, want dat konden mensen in die tijd dat zij daar rondliep al niet. Dus zij zat in de gevangenis voor oplichting, maar dan toch was
ze
weer...
Nou, ook niet alleen voor oplichting, want ze heeft haar leven lang mensen opgelicht. Maar pas vlak voor de oorlog werd ze ineens... of eigenlijk nadat de oorlog al was uitgebroken, maar Frankrijk nog niet echt aan de gevechten deelnam. Toen werd ze ineens, en vooral toen de Russen dus een alliantie hadden gesloten met de Duitsers en dus vijand werden van Frankrijk.
Ja.
Toen werd zij als Russische ineens opgesloten. En niet zozeer vanwege oplichting, als wel, want wordt daar ook wel over gesproken in het proces verbaal, maar dan vooral omdat ze zich uitgaf voor de dochter van de tsaar, wat natuurlijk oplichting is.
Ja.
Aangenomen dat ze het niet was, wat ik aanneem.
Ja, precies.
Maar, ze werd ook verdacht van spionage.
Ja, voor de Russen.
Dat zie je ook al in de jaren 30, eerder in de jaren 30, in dossiers, dat ze daar voortdurend door de vreemdelingenpolitie van verdacht werd. Ze had ook contacten met mensen uit Rusland. En het is ook wel heel waarschijnlijk dat ze op zijn minst hand- en spandiensten heeft bewezen, al was maar voor het geld, aan En vanwege de liefde, vanwege romances met mensen uit de Russische geheime dienstkringen.
Ja.
Nou ja.
Dus jij sluit daar ook absoluut ook niet uit dat zij misschien dat zij ook al die rollen aannam omdat ze eigenlijk een spion was.
Nee, ja, niet op zijn minst een tipgeefster. Dat ze in ieder geval contacten had met de geheime dienst. En stond ze natuurlijk niet alleen in. Iedereen, alle mensen van naam. Er zaten heel veel mensen die na de Russische revolutie gevlucht waren naar Parijs. Die waren er heel veel in Parijs. Heel veel taxichauffeurs daar waren van Russische afkomst bijvoorbeeld. En mensen in cafés. En heel veel mensen werden benaderd door de Russische geheime dienst. Om die mensen om elkaar een beetje in de gaten te houden. Zodat de Russen, zodat de communisten een beetje wisten wat er speelde. En dus, en zij ongetwijfeld ook. En in hoeverre ze daarbij betrokken was, dat weet ik niet. Maar de aanwijzingen zijn wel heel groot dat ze erbij betrokken was.
Ja, dus wat in ieder geval als een paal boven water staat, is dat het een helemaal niet doorsnee leven is.
Dat mag je zeggen.
Heel bijzonder. En misschien nog wel bijzonderder dan het leven van Ramses. Maar in elk geval dus, waren het...
Zonder meer. En... ja, ik denk... En daarbij kwam dat ze ook nog eens heel muzikaal schijnt te zijn geweest. Ja. Dat ze ook een geweldige concertpianiste was. Ook de vader van Ramses trouwens. Die was geen concertpianiste.
Die kon ook goed.
Een pianist, maar die kon ook heel goed piano spelen. Dus hij had het niet van een vreemde.
Nee. En die twee, die hebben toen in Parijs Ramses gekregen. En zijn ook getrouwd.
Ja, de vader van Ramses was dus de consul-generaal van Egypte. Dus zeg maar een soort ambassadeur.
Ja, in Parijs.
In Parijs. Maar die kwam steeds in opspraak door die moeder en haar excentrieke gedrag.
Ja.
En daardoor is die op een gegeven moment teruggeroepen naar Egypte. Vlak na de geboorte van Ramses is die dus verdwenen. Ook weer een mooi verhaal is dat hij toch niet lang daarna ook weer is teruggekomen, maar niet in het leven van Ramses en zijn moeder. En daar iemand een kind verwekt heeft, namelijk de zus van Ramses. Want dat kwam dus weer via dat boek over de moeder van Ramses, kwamen er allemaal artikelen op internet met de naam van de vader van Ramses op zijn Frans gespeld. Hè, met Chaffee. C-H-A-F-F-E-Y.
Ja.
En zo kwam iemand, twee bejaarde mensen in Frankrijk op het Ile de Ré, die al jarenlang op zoek waren naar informatie over die meneer Chaffee, senior. Die kwamen ineens op mijn spoor en die ontdekten ineens dat Ramses, dat die mevrouw daar in Frankrijk, dat die een dochter was van Ramses Chaffee senior, dat die een halfbroer had, die heel beroemd was in Nederland.
Ja.
Dus dat is dan weer het volgende hoofdstuk in het...
Ja, dus die waren aan het googlen en kwamen er opeens achter.
De familiesaga die het inmiddels geworden is.
Ja, precies. En heel Ramses veel Chaffee. Van die dingen heeft Ramses nooit geweten. Nee. Dus die vader die raakte uit zicht en die moeder en Ramses woonden in Cannes aan de kust.
Nou, niet alleen in Cannes hoor. In Cannes, ik denk Ramses zelf heeft het vaak over Cannes, omdat hij daar waarschijnlijk woonde toen hij uit het leven van die moeder werd weggerukt.
Oh ja.
En omdat er een foto is waar hij inderdaad in zo'n trapautootje zit. Dat noemt hij vaak in zijn... hij praatte er niet vaak over, maar als hij over die jeugd, dan had hij het over dat trapautootje. Ongetwijfeld omdat hij dat kende van een foto. Hè, dat helpt dan de herinneringen mee.
Ja, dus voor hem was het... Maar dat leven bestond uit hotels. En,
van hotel naar hotel.
Ja, dus
hotel
ook...
trokken ze en dan vervolgens in het holst van de nacht vertrok die moeder weer zonder de rekening te betalen. Meestal.
Ja, precies. Dus dat kan ook in Nice of in Menton of
geweest zijn. En ook in Parijs zijn ze geweest. En in Brussel zijn ze een jaar geweest met de kleine Ramses. En toen is ze op een gegeven moment weer het land uitgezet naar Frankrijk, waar ze eerder al was uitgezet, maar toen toch weer werd gedoogd blijkbaar, of dankzij haar relaties toch weer kon voortbestaan en weer hotel uit, noem maar op.
Ja, en toen is Chaffee als klein jongetje in een trein naar Nederland gegaan. Ja. En dat was het. Hij heeft zelf vaak gezegd: mijn moeder kon niet voor mij zorgen. Of er zijn verschillende verhalen
dingen.
Die hij daarover vertelde.
Dat de echte reden was dus dat zij inderdaad naar de gevangenis moest. Toen.
Ja. En daar ben jij achter gekomen. Ja, en dat heeft hij zelf eigenlijk nooit.
Ik ben ervan overtuigd dat hij dat niet geweten had. Want
dat zou hij ooit dan.
Dat had hij dan gezegd.
Ja, precies.
Kijk, het is natuurlijk. als je als moeder je kind in de steek laat, dat is natuurlijk iets wat een heel ernstig delict is. Dat is bijna een van de ernstigste delicten die je kunt plegen. En kijk, dat je dan naar de gevangenis moet, dat is natuurlijk een heel goed excuus daarvoor. Ja. Je kunt niet anders. Zij kon niet anders.
Nee.
En daarna kwam de oorlog. En heeft ze de hele oorlog in de gevangenis gezeten. Eerst in Frankrijk en toen overgeplaatst naar België, waar ook nog een straf open stond. Dat bleek achteraf verjaard te zijn, maar toch bleef ze daar vastzitten. Niemand wist wat men met haar aan moest. Hoewel opnieuw haar goede connecties zich wel voor haar inzetten, maar dat is toen niet gelukt.
Ja.
En zij kon toen geen contact opnemen, ook omdat zij zelf waarschijnlijk inmiddels was gaan geloven in dat verhaal dat ze een dochter was van de tsaar.
Ja.
En bang was dat de geheime dienst van Rusland haar, niet alleen haarzelf, maar ook haar zoontje, namelijk dus de troon of opvolger in die versie van de feiten. Als zij dus inderdaad de dochter was van de tsaar, was hij de kleinzoon van de tsaar.
Ja.
En dan zouden de geheime diensten van Rusland zouden hem willen vermoorden natuurlijk. Want dan was hij een bedreiging voor de machthebbers.
Ja.
Dus dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom zij geen contact heeft gezocht tijdens de oorlog. Nog afgezien van gewoon praktische moeilijkheden, dat zij ook niet wist waar hij was.
Ja.
Want zij had hem gestuurd naar een zus van haar, waar ze veel contact mee had, in Utrecht.
Ja, dus haar zus. En die, want de veel verhalen zijn dat Ramses in zijn eentje in zo'n trein heeft gezeten.
Ja, dat is natuurlijk niet, dat had de politie natuurlijk nooit toegelaten. Maar dus hoogstwaarschijnlijk heeft die zus hem opgehaald. Dat heeft hij zelf ook wel eens gezegd. Hij heeft ook wel eens gezegd, misschien was het mijn oom, hij wist het niet meer. Maar dat hij het alleen is geweest, dat hij daar alleen heeft gezeten in die trein, dat
komt
is niet waar.
Door.
Maar kijk, dat doet niets af van het feit dat hij natuurlijk heel alleen was. Dat hij zich daar ontzettend alleen voelde. Dus dat klopt, dat prachtige liedje dat hij daarover schreef, klopt volledig. Hij zat daar helemaal alleen in die trein. Ook al zat die tante erbij en weet ik wie er allemaal niet bij zat.
Dat voegt helemaal niks toe als je moeder daar staat en je gaat in een trein weg. Dat is dat hoe dan ook.
Maar wat die moeder niet wist, ongetwijfeld, was dat die zus, die, dat merk je ook al eerder, toch in hoge mate geestelijk verward was. En die dat ongetwijfeld aan die moeder ook niet verteld heeft. Die zus, die kon ook niet voor hem zorgen. En de oom, die is toen opgenomen in een inrichting, die zus, in een inrichting. En die oom, haar man, een meneer Smirnov, ook een mooie naam trouwens in het verband met Ramses, maar die heeft hem toen naar een kinderthuis gebracht in Zeist.
Ja.
Zonneschijn heette dat. En die moeder wist vanaf toen dus al helemaal niet meer waar die eventueel brieven naartoe moest sturen. Dus dat er geen contact meer is geweest tijdens de oorlogsjaren, dat is heel begrijpelijk. En zodra zij erachter kwam waar die was na de oorlog, en toen was die inmiddels uit dat kinderterhuis verlost. Dat is waarschijnlijk ook wel in eerdere afleveringen van deze podcast aan de orde geweest. Bevrijd uit dat kinderterhuis door een heel fijn gezin in Leiden, een pleeggezin, de familie Snelle.
Ja.
Nou, daar heeft die moeder toen uiteindelijk hem weer weten te traceren. En via die zus, die inmiddels weer thuis was uit, uit haar inrichting.
Ja.
En via andere mensen. En toen heeft zij weer contact gezocht en sindsdien is er ook weer contact geweest. Maar zij heeft nooit verteld aan Ramses dus dat zij in de gevangenis had gezeten. En Ramses heeft dus altijd met het idee gezeten, waarom heeft zij mij in de steek gelaten? Waarom heeft mijn vader me in de steek gelaten? Dat is natuurlijk toch een ontzettend trauma in zijn leven geweest en staat ook wel aan de basis. Wat dat betreft mogen we die moeder dan dankbaar zijn, zou je bijna kunnen zeggen. Ze zeggen wel eens, kunstenaars moeten lijden.
Ja,
en in het geval van Ramses was dat zeker zo.
Ja.
Dat trauma is natuurlijk ontzettend belangrijk voor hem geweest. Zowel in negatieve zin, hele prachtige, hartverscheurende liedjes. Zoals De trein naar het noorden bijvoorbeeld. Maar ook, ik denk over je na, Amsterdam. Al die liedjes die voortkwamen uit de relatieproblemen die hij had. Omdat hij natuurlijk een onmogelijk mens was. En dat hebben psychologen later ook wel verklaard uit het feit dat hij voortdurend liefdesrelaties op de proef stelde. Dat schijnt een bekend fenomeen te zijn.
Als je zo losgescheurd wordt, dat je dan ook bij andere mensen los gaat scheuren. Dat je dan
daarna, als andere mensen liefde betonen, dat je die op de proef gaat stellen. Ja. Om te kijken of ze wel echt van je houden.
Ja.
En daarom was het zo'n onmogelijk mens. Dat is in ieder geval een van de verklaringen die psychologen, dat schijnt een bekend psychologisch verschijnsel te zijn.
Ja.
Dus, nou ja, dat was de negatieve zin die dat had, waardoor die dus prachtige kunstwerken heeft, hele mooie liedjes heeft geschreven die de tand destijds glorieus hebben ontstaan. En aan de andere kant, in positieve zin heeft het hem beïnvloed, dat die enorme levenskracht die ervan uitging en die nog steeds via die liedjes tot ons komt en jou ook inspireert als je dat liedje Zonder Bagage, waar deze podcast naar vernoemd is, beluistert. Als jij zelf eens een beetje in de put zit en je luistert dat liedje naar, dan is dus het meteen...
Die veerkracht heeft daar ook mee te maken, denk je, met dat soort...
Natuurlijk, want hij wist uit ervaring, het geluk kan ieder moment afgelopen zijn. Je kunt ieder moment weer, bij wijze van spreken, op de trein worden gezet en dan in een akelig kil klimaat terechtkomen en in een kinderhuis. Ja, wat er ook. Dus hij liet zich niks meer afpakken. Hij wilde gewoon genieten van het leven zoveel als het kon en de mogelijkheden daartoe grijpen.
Ja, dus als het geluk voor je neus staat op die avond, pak het dan verdomme, want je zult te gek zijn als je het niet pakt.
En ik denk dat hij dat ook heel goed in zijn liedjes kan overbrengen, nog steeds, als je dat via de plaat of nu dat andere mensen het uitvoeren hoort.
Ja, en zo is naar de gek luisteren, naar hoe die moeder daar dan dus in zit.
Ja.
Want je zou op het eerste gehoor zou je niet zeggen dat dit lied een lied is over...
Nee, ook al omdat hij het heeft over een man.
Ja.
Maar dat is altijd zo eigenlijk als hij een... Er moest toch een soort afstand blijven tussen hem en zijn publiek. Dus het waren dagboekaantekeningen allemaal, die liedjes heeft hij wel eens gezegd, maar er moest ook afstand blijven. Dus als hij het over zijn grote liefde Joop had, of later Ad of Vincent, dan had hij het over een vrouw. En als hij het over zijn moeder had, dan had hij het over een man.
Ja, en zo zijn er ook liedjes over een kat die wegloopt, die dan misschien toch ook over grotere thema's in het leven gaan, over verlatingsangst.
Ja, hoewel die ook in het echt een rode kater had. Maar
ja, die zal ook eens weggelopen zijn.
Ja.
Oké, okay, komt nu door de koptelefoon, komt te gek.
Ja.
Een gek liep op straat in zijn achterwaard en kon het met zichzelf zingen. Hij zong zijn eigen lied en sloeg zijn eigen maat en liet zich door de wereld niet binden. Hij danste zijn eigen vrolijke dans en droeg op zijn hoofd een bloemenkrans. Oh, ech, lachela, ech, lachela, ech, lachela, ech, lachela, en wie doet er me na? Ech, lachela, ech, lachela, ech, lachela, ech, lachela, wie doet er me na? Hij zong in de wolken, hij zong in de wind, je kon hem al van verre horen. Hij plukte viooltjes voor ieder kind, zich door geen mens verstoren. De kinderen lachten en gaven hem een dauw, maar hij zei, ik ben de koning voor jou. Oh, lachela, oh, lachela, ik lachela, lachela, en wie doet er mijn haar? Ik lachela, ik lachela, ik lachela, lachela, en wie doet er mijn haar? Hij zong in de sloppen en stegen van de stad, in de buurt en waar de mensen hem kenden. De een gaf hem dit en de ander gaf hem dat, omdat ze zijn liedjes herkenden. Hij ging nergens heen en hij kwam nergens vandaan. Men zag hem komen en zag hem weer gaan. Oh, lachela, eh, lachela, eh, lachela, lachela, en wie doet er mijn haar? Ja, lachela. Ver van onze wereld, ver van ons verdriet, ver van ons dagelijks leven. Daarom is gek zijn zo gek nog niet. Geluk is niet in ieder gegeven. Kijk hoe hij zingt, hoe hij danst op de straat met zijn bloemenkrans in zijn nachtgewaad. Oh, lachela,
Mooi.
Ja, geweldig.
Ja, dus hij... Wat zegt hij allemaal? Hij praat het ook voor zichzelf misschien een beetje goed... wat er nou eigenlijk allemaal... wat hem nou is aangedaan met die moeder die... Dat hij het niet zo goed begrijpt wat ze nou eigenlijk allemaal aan het beweren en aan het doen is. En wie,
ja, hij heeft in het openbaar nooit echt negatief over haar gesproken. Hij sprak überhaupt heel weinig over zijn afkomst en dat soort dingen.
Ja.
Maar kijk, als hij het over zijn ouders had, dan bedoelde hij zijn pleegouders. Die ook het nodige met hem te stellen hadden natuurlijk.
Ja.
Het was niet een makkelijke
Dan zegt hij wel eens, was een moeilijke puber. Ja,
daar heeft hij zijn pleegouders mee opgezadeld. En die echte ouders, die trokken hun handen ervan af.
Ja, je kan hem niet zo vaak op spijt betrappen. Maar toch in interviews merk je toch dat hij een beetje spijt heeft... hoe hij soms tegen die Snellens is geweest. Dat
dat is ook logisch natuurlijk. Ja. Maar ja, goed, dat is iets wat wel meer moeilijke pubers op later leeftijd zullen hebben.
Ja.
Maar die relatie is toch wel altijd heel goed gebleven. Zijn pleegmoeder is waar hij echt een hele diepe band mee had. Die is helaas al vrij jong overleden toen Ramses een jaar of 20 was. Nee, een jaar of 30. Dat was ongeveer rond Shafi Chantaat.
Ja.
Maar iets later. Maar die vader die is heel oud geworden. En daar had hij echt een hele goede band mee. En nadat die is overleden, is Ramses ook zelf een beetje... Ja, is het een beetje met de drank weer bergafwaarts gegaan. Misschien ook omdat hij toen niet meer... zich groot hoefde te houden voor die pleegvader.
Ja,
hij
zich misschien nog iets losgeknipter voelde van de wereld of zo.
Ja, maar die moeder, hij praatte, ik denk toch, je merkt wel dat er altijd nog wel iets van afstand was. Dat hij het nooit echt haar helemaal vergeven heeft, denk ik.
Nee.
Dat zeker niet, ook omdat hij dus niet wist. En dat vind ik dus toch wel heel jammer. Ik denk, als hij geweten had dat ze echt niet anders kon, dat ze naar de gevangenis moest, als hij dat geweten had, dat had toch wel wat uitgemaakt.
Ja,
en
precies.
Dan was hij daarna, had het toch misschien tot iets meer toenadering kunnen komen. Want hij heeft er nu wel af en toe bezocht, heel af en toe. Het was ook niet zo makkelijk, want hij had zelf ook niet zulke goede papieren. Op een gegeven moment raakte hij de Egyptische nationaliteit die hij had via zijn vader. Dat was ook nog een heel gedoe om dat na de oorlog te regelen. Maar goed, dat is gelukt.
Ja.
Maar die heeft hij toen opgegeven, omdat hij dan van de Egyptenaren niet met Israëlische regisseurs mocht werken. En toen was hij stateloos, want hij wilde geen Nederlander worden.
Nee.
Aanvankelijk.
Nee,
en dat had toch ook weer te maken met hoe die hier kwam.
Ja.
Hij had toch ook natuurlijk wel wrok tegen dat afschuwelijke Nederland, met dat verschrikkelijke Calvinisme en dat klimaat en die
in het liedje De Gek, daar hoor je ook dat het... Daar zit ook Slavische, Russische geluiden in. Tuurlijk. Dat is een drinkenlied, niet een Nederlands drinkenlied.
Nee, hij is natuurlijk nooit een echte Nederlander geworden.
Leen.
Nee, oh nee. Kijk, hij wordt wel eens vereenzelvigd met Amsterdam. Ook omdat naar Amsterdam, hij hield van water. Hij hield van Amsterdam, zeker.
Ja.
Natuurlijk met dat water. En het is natuurlijk, en was ook in de jaren 50, hoewel veel minder dan nu, een multiculturele stad. Maar Amsterdam was natuurlijk geen Amsterdammer en geen Nederlander.
Nee.
Echt een wereldburger.
Ja.
En dan geen burger, maar een wereldmens, zou ik maar zeggen.
Ja, maar dat met ook door dat Slavisch en zo klinkt er ook zo heimwee een beetje uit dat lied. Toch een soort...
Die melancholie die zit er echt heel erg in. Ja. En ik vind zelf, ik hou heel erg van uitbundige liedjes. Hier zit het inderdaad allebei in. Zowel het uitbundige als de melancholie. Maar hier zit het niet. In De Gek zat het wat minder melancholie, maar...
Nou ja, als je het dus weet, wat jij net vertelde, dat het over zijn...
Dan
klinkt het een beetje als een mal liedje over een gek die tevreden met zichzelf in zijn nachtgewaad op straat loopt.
Ja.
Maar als je weet dat het zijn moeder betreft en dat hij ook een beetje met een soort treurige ogen kijkt of zo, of met een soort...
Ik denk dat hij ook toch wel... ik denk dat hij toch ook wel echt serieus het positieve daarvan wilde benadrukken in dit liedje.
Daarom is gek zijn zo gek nog
precies,
niet.
Precies. Dat geluk dat is niet aan ieder natuurlijk gegeven. Wel. En hij was zelf natuurlijk ook iemand die zijn eigen gang ging, zijn eigen weg ging en zich niet wilde laten belemmeren door belastingen en allerlei administratieve onzin.
Ja, ja.
Verplichtingen.
Ja, precies. Maarten Heijmans die zat in de podcast en die zei op een gegeven moment aan het einde van de podcast, schreef hij op zijn Canva show, waar jij straks ook iets op mag schrijven, schreef hij: hier is dus niets van waar. En daar doelde hij eigenlijk op dat er ook allemaal van die verhalen van Ramses, hij zei: nou, ik heb weer iets gehoord van Hugo Kolschijn en ik vertel dat nu weer aan jou en jij hebt het weer in de podcast. Ja, ja. De magie is dat het misschien waar is, misschien niet.
Ja.
Maar ik dacht, misschien is het leuk om een paar verhalen met jou, want jij weet echt heel veel over Ramses en over hoe het precies gezeten heeft. Want jij bent met al die mensen gepraat, ja, en met al die dossiers. Ja, ja, ja. Om misschien eens drie dingen die veel gezegd worden te fact-checken. Of het een beetje alsof het NRC zijn. Om te kijken of het wat de waarheid is.
Ja, onder voorbehoud dat ik natuurlijk toch ook niet alles weet, maar ik ben benieuwd.
Ja, kijken waar we terechtkomen. Ja. Nou, dus er is één verhaal, dus dat die acteur was, en dat ging hij de zalen af en dan was het in Amsterdam was het altijd wat netter dan in de provincie, want dat vertelde Letty Oosthoek ook, daar mocht je wat meer in de provincie, werd wat wilder gespeeld.
Ja, dat deden de Co van Dijken en noem maar op. Ook. Precies. Die stonden er ook te schmieren op het toneel en zo.
Ja. En dan is er een verhaal dat hij naar een kroeg in Deventer is gegaan.
Ja.
En daar heel veel heeft gedronken, want er was iets op tv. Het verhaal wat hij wilde zien.
Ja.
En er was ook in die kroeg een aap.
Ja,
en toen is hij al dronken, al tv kijkend, in een soort gevecht gekomen met die aap.
Ja,
en in kleerscheuren op het podium gaan. En dan sommige verhalen zeggen dat de aap erbij was op het podium. En die was er niet bij.
Nou ja, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Dat kun je wel zeggen dat dat niet zo was in ieder geval. Dat hij dronken en verfromfraaid op het toneel verscheen na die pauze. Het was een beetje een klucht. Hij had er niet echt een belangrijke rol. En hij wilde al weg, dat moet ik erbij zeggen. Hij was echt een betrouwbare collega over het algemeen. Dat hoor je van iedereen. Iemand die over het algemeen helemaal niet dronken op het toneel stond in zijn toneelperiode. Maar toen was het aan het eind van zijn periode. Hij wilde al weg bij de Nederlandse Komedie. En het was een stuk waar hij eigenlijk niet zoveel te doen had. Een klucht. En toen was hij inderdaad in de pauze even televisie gaan kijken. Dat heb ik geloof ik wel gefactcheckt. Dat er inderdaad toen iets was op televisie. Een stuk met Kitty Courbois en ik dacht Anke van der Moer.
Oh ja.
Dus dat klopt. Nou, dat van die aap, dat zal ook wel kloppen in die zin dat er misschien was, dat er iets met een aap was.
Ja, ik leefde toen niet, maar ik kan me niet voorstellen dat er ik kom uit Deventer, uit een dorpje bij Deventer, dat er toen apen in de kroegen waren daar, maar dat zal dan...
Nou ja, misschien was het een opgezette aap en precies. Heeft hij het verhaal iets aangedikt.
Tegenwoordig zitten daar geen apen meer, weet ik uit ervaring, maar dat was
nee,
misschien toen.
Nee. Maar hij zei ook, dat was de attractie van het café, dus dat, wie weet. Ik hoop het ooit nog eens te achterhalen. Ik ben er wel aan op zoek geweest, maar het is me niet gelukt. Maar het klopt in ieder geval wel dus dat hij verfromfraaid en wel en dronken op het toneel terugkwam. En toen Guus Osters, een baas die heel veel door de vingers had gezien, zelfs dat zijn vrouw Anke van der Moer zeer gecharmeerd was en zijn dochter, niet te vergeten, Annemarie Oster, zeer gecharmeerd waren van Ramses.
Ja, daar had hij ook wel eens beschaafde, maar avontuurtjes meegemaakt.
Nou ja, die had heel veel door de vingers gezien, maar die had misschien ook wel in de gaten dat hij toch al weg wilde. En die heeft hem toen dus ontslagen met de woorden van: acteurs die zich door apen laten belagen, kunnen we hier niet gebruiken. Nee. Hij heeft toen nog wel gewoon de tournee uitgespeeld, hoor. Hij is niet op slaande voet ontslagen. En het gekke is, het verhaal is dus dat zijn mooie, dure toneelkostuum helemaal stuk gemaakt was door die aap. Maar dat kostuum, wordt bewaard door de Ramses Shaffy Stichting. Dus dat is of hersteld. Hij heeft ook daarna gewoon nog opgetreden met dat kostuum.
Oh.
Dus het is of hersteld of...
Of het was niet zo ernstig. Viel
wel mee met dat verfromfraaien. Dus dat detail klopt niet helemaal in ieder geval.
Het was niet een boquito aan het werk.
Nee, dat in ieder geval niet. Nee. Maar ik hoop ooit nog eens te ontdekken, misschien dat er mensen luisteren in zit, dat er toch wel degelijk een café was in Zutphen.
Deventer, toch?
Deventer, ja. Sorry.
Zutphen ligt ernaast.
Deventer. Zutphen van het Pasteeman. Waar die als attractie had apen.
Ja.
Een aap. Het zou me niet verbazen.
Ja, ik kan het als ik thuis bij mijn ouders ben, die daar nog steeds in de buurt wonen, ook eens rondvragen bij mensen die daar al lange tijd wonen. Of want de kroegen die er nu zitten, die ken ik en die hebben geen apen.
Maar dit speelde ook meer dan 60, even denken. Nou, bijna 60 jaar geleden.
Nou, een oproep aan Deventer, misschien gaan we dat ook nog
het
helemaal.
Het was in 1962, geloof ik. Ja.
Maar dit verhaal is in ieder geval geen onzin.
Het is zeker geen onzin. Nee.
Van Oster, die is er ook geweest, dat ontslag.
Ja.
Dan het verhaaltje over de woonboot. Dus hij heeft een tijd op een woonboot gewoond.
Ja.
En klopt het dat hij die dan van de moeder van
Thijs van Leer
had gekregen? Of in de bruikleen?
Ja, dat klopt.
Maar het fact-check onderwerp was eigenlijk, hoe is die boot tot zinken gekomen? Want op een gegeven moment is die boot, die was niet meer, toch?
Nee. Toen hij bij de Bachmannbeweging zat, in een commune woonde in Heerde, toen is die boot gezonken. Die lag aan de Dijksgracht.
Dat is bij Artis een beetje zo daar, toch?
Nee, dat is vlakbij het Centraal Station.
Oh, Dijksgracht. Daar. Ik dacht dat het bij Artis in de buurt
was. Je kunt de Dijksgracht, je kon vroeger zijn boot zien liggen als je met de trein vanuit Utrecht naar vanuit het westen naar of naar het oosten naar Amsterdam ging.
Ja, en hij had die boot een beetje voor erbij.
Ja, aanvankelijk had hij hem erbij. Hij woonde dus jarenlang aan de Derde Weteringsdwarsstraat. Eerst met Joop, later met Ad, zijn volgende vriend. En daarna met Vincent. Maar vlak nadat hij de Bachmannbeweging had ontdekt, samen met Vincent. Vincent Walter, zijn laatste geliefde waarmee hij woonde daar. Toen zijn zij uit elkaar gegaan en toen heeft Vincent het huis aan de Derde Weteringsdwarsstraat gehouden. En Ramses is op de boot definitief gaan wonen, wat hij dus eerst erbij had voor als het hem weer te druk werd of de deurwaarders wat opdringerig werden.
Ja, en ging hij daar toen wonen. Vincent Walter wegging, daar is dat prachtig liedje over. Ga nu je eigen weg en stroom maar naar de zee. Ik ga met het circus mee.
Precies, dat was op hem tot hem gericht.
Ja, en toen kwam hij op die boot te wonen met zichzelf dus.
Ja, waar hij dus al eerder woonde, maar toen echt permanent. Ja. Totdat hij naar die commune in Heerde ging. Maar hij had ook net zijn hele archief daarover gebracht naar die woonboot.
En
toen is hij dus gezonken en zijn archief ook, inclusief een dagboek van zijn moeder.
Ja, precies.
Niet het hele dagboek hoor, want het bestond uit diverse delen. Maar één deel is toen inderdaad verloren gegaan. Heel veel schilderijen ook. Naar te vrezen valt ook heel veel banden met demo's en opnamen en liedjes aanzetten tot liedjes. Terwijl het toen juist, in een hele creatieve periode was. Dus dat is dood en doodzonde.
Ja.
En het verhaal wat jij waarschijnlijk wilt checken is dat is gebeurd door ontevreden werknemers die hij niet betaald had, want hij had eindelijk een douche laten aanleggen op die woonboot. Aanvankelijk was hij er niet. Dan ging hij gewoon douchen met aftershave of in het theater als hij daar moest optreden.
Ja.
Maar toen had hij eindelijk een douche laten aanleggen maar natuurlijk vergeten de geld, dat speelde geen rol voor hem. Dat moest ook maar gelden voor de mensen die hij niet betaalde.
Ja.
En dat hij toen die bouwvakkers die ergens in een café waarschijnlijk in een onguur kroegje had leren kennen.
En het was voor hem
gewoon
een leuke ontmoeting.
Die hebben toen gewoon letterlijk de stop eruit gehaald, mag je bijna zeggen.
Ja.
En zo is het gezonken. Dat is het verhaal wat ik gehoord heb.
Ja.
Dus, maar ik ben er niet bij geweest, dus ik weet niet of dat klopt. Maar ik heb dat verhaal in ieder geval uit een betrouwbare bron van namelijk een oud manager van hem uit die tijd gehoord. Maar ik kan er niet 100% mijn hand voor in het vuur steken.
Nee, maar wel een mooi verhaal.
Een mooi verhaal.
Maar ook
en het verhaal dat die woonboot met zijn hele archief gezonken is, klopt ook. Een ander apocrief verhaal dat ik ook niet heb kunnen niet eens heb willen checken, omdat het zo mooi is. Sommige dingen moet je ook niet stuk checken natuurlijk.
Nee,
dat is dat toen de boot werd opgehesen, dat toen iedereen zong hoog, Sammy.
Oh,
kijk
omhoog.
Ja. Of hoog, Sammy, kom omhoog of zoiets.
Ja, maar dat moet voor iemand zoals jij die verslaafd is geworden aan die hoofdstukjes en die dingetjes van Ramses vinden. En
ik zou bijna in staat zijn om met een duikerspak daar nog eens te gaan kijken of er nog iets ligt.
Dat is leuk.
Ja,
want daar heeft van alles gelegen waar jij heel veel mee had gekund. En,
en vooral die banden. Kijk, je hebt het niet over mij, maar er is nog een hele grote Ramses kenner en fan en bewonderaar. En die weet van het muzikale nog veel meer af dan ik. Veel meer. Dat is Nico van der Linden. En ja, die zou ook een moord doen voor die banden uit die tijd. Er zijn misschien nog banden die hij ooit heeft uitgeleend en die her en der verspreid zijn. Ja, daar zouden wij beide een moord voor doen.
Ja, ja, precies. Ja, er zijn van die tragische bijna dingen letterlijk die weg zijn. Hè? Dus zo is het ook met de banden van Ja Zuster, Nee Zuster, dat die helemaal kwijt. Ja, zeg maar er zijn van die dingen die niet kwijt zouden mogen zijn, maar toch zijn.
Ja, het heeft natuurlijk ook wel iets moois, maar dit is toch wel heel jammer.
Ja, dat doet nog steeds
vooral pijn. Ook omdat er zijn, als er af en toe weer eens bandjes en cassettes opduiken met liedjes van Ramses, dan zit daar vaak toch weer heel mooi, heel veel moois tussen. Hij was natuurlijk iemand die echt alleen maar naar de piano, naar de studio ging als anderen hem daartoe aanzetten.
Ja.
En dan ging hij daar liedjes opnemen en ook speciaal daarvoor schrijven. Maar heel veel liedjes die hij voor de gelegenheid schreef, die zijn gewoon verloren gegaan. Hij schreef niks op. Af en toe nam hij dus iets op die band. Of vaak zelfs, als hij thuis was, dan nam hij iets op de bandrecorder die daar stond. Maar die banden die zijn dus grotendeels zoek, helaas. Ja, ja, en waarschijnlijk zijn de meesten dus in die woonboot verloren gegaan.
Ja, ja, dus en dat zouden net zo goed Sammy's kunnen zijn of liedjes die grote hitpotentie hadden. Want zo keek hij ook helemaal niet naar alles wat hij aan het doen was.
Nee. Juist zo rond 1980, toen dat gebeurd is, ik geloof 82 was dat, 83. Toen was hij weer in een hele creatieve periode. Toen heeft hij heel veel mooie liedjes weer geschreven, waarvan een paar later op de LP Kussen terecht zijn gekomen.
Ja.
Nou, dat is een verhaal op zich. Die LP is niet zo goed geproduceerd. Maar de liedjes erop, die waren van grote kwaliteit.
Ja.
Een groot aantal in ieder geval.
Ja, en die waren een soort afgemixt, waardoor iedereen er na afloop toch ontevreden over was. Ja. Nou ja, nog zo'n voorbeeld van iets waar mensen veel over praten en wat het nou. Ramses dronk veel, dat weten we. En er zijn periodes geweest dat hij minder dronk en dat hij meer dronk. En er is een keer een arts geweest en die heeft hem een plaatje van zijn hersenen laten zien. Ja. En daar is hij heel erg van geschrokken. En toen heeft hij een hele tijd ook niet gedronken.
Ja. Ja. Ja.
En bij Bachwan, tijdens Bachwan mocht je niet zoveel drinken. Dat was niet echt de bedoeling.
En dat
van
deed
Bachwan.
Hij misschien wel juist daarom toch weer wel toen. Tenminste, toen begon het weer een beetje.
Om een beetje
maar had hij toch
te
wel. Ik heb de indruk dat die toen toch in ieder geval goed in de hand had.
Ja. En toen kwam die in dat Sarfati-huis en toen schreven heel veel mensen en zeggen heel veel mensen hij had Korsakov.
Ja, ja.
Maar heel veel mensen die daar dichtbij in de buurt waren zeiden, nou ja, als je zo, dat zei Bas Theeman, dat zei Pieter Fleury. Die zeiden, als
Edith,
je daar zo
zijn PA daar.
Ja, zijn beschermengel in het Sarfati-huis.
Ja. Die zegt dat ook. Volgens mij is ook de officiële diagnose nooit gesteld. En hij was daar ook gewoon te goed voor. En ook voor zijn geheugen, ook voor wat betreft de korte termijn. Je hebt vaak dan met Korsakov patiënten dat ze van het verleden nog wel het een en ander weten, maar niet van wat er gisteren gebeurd is.
Nee.
Dat wist hij ook vaak niet, maar vaak ook ineens wel.
Ja.
Dan wist hij ineens het adres van iemand te noemen. Of hij bedankte mij voor een aanzichtkaart die ik een paar weken daarvoor had verstuurd. Dat had dan Edith misschien wel ingefluisterd, maar dat had hij dan toch onthouden.
Ja.
Hij wist ook mijn naam. Niet altijd, maar meestal wist hij mijn naam. Zeker als ik 's ochtends en hij was daar kwam en hij was in nuchtere toestand. Of toen hij ziek was en hij niet meer zo veel mocht drinken, toen was hij weer glashelder.
Ja.
Dus ja, ik geloof zelf ook helemaal niet dat hij Korsakov had. Maar natuurlijk had dat geheugen een enorme opdonder gehad door al die drank. En met name ook aan het eind van zijn leven, toen die eind jaren 90. Ja, toen er weer geen enkele rem op zat. Hij heeft het jarenlang redelijk in bedwang gehouden. Maar zo begin jaren 90 ging het toch weer vaak mis.
Ja.
En als hij dan werkte, dan kon het wel weer in bedwang worden gehouden. Maar eind jaren 90 is het weer misgegaan.
Ja, maar zou je dat wat veel in de media gebeurde en toen ook gebeurde, zou je dat ook in een modern woord een frame kunnen noemen? Dat er ook een beetje een frame bestond van die Ramses die zich ook in periodes dat hij niet dronken van het podium afviel, dat hij toch een beetje geframed werd, omdat dat nou eenmaal het media sexy ding aan Ramses was.
Tuurlijk, maar dat was al in de jaren 70. toen hij ook veel dronk, heel veel. Toen is het voor de eerste keer misgegaan. Dat was dus voordat dat hij een soort epileptische aanval kreeg en in het ziekenhuis terecht kwam. En de dokter inderdaad die scan van zijn hersenen liet zien, waarvan hij schrok, waardoor hij een tijdje niet dronk. Maar ja, toen had hij dat al, maar daar heeft hij ook zelf aan meegewerkt, aan dat imago. Want zijn toenmalige manager heeft hem wel eens verteld dat hij dan nuchter bij het theater aankwam en dan vlak voordat ze binnengingen ineens net deed alsof hij hartstikke bezopen was, gewoon ja, om die theaterdirecteur eens lekker te laten schrikken. Ja,
en mensen ook, hij merkte waarschijnlijk ook wel dat mensen, dus er waren mensen die naar het theater kwamen omdat het ook wel spannend was dat hij zo'n...
Ja, natuurlijk. Ja. Het was ook wel een beetje, denk ik, soms ja, zoals mensen naar het circus gegaan met toch een beetje ook in het achterhoofd van, oh jee, straks valt die, ja, die koordanser misschien. Ja, dat speelt natuurlijk wel. Het gevaarlijke van hem en het onvoorspelbare, dat trekt natuurlijk ook wel aan.
Ja.
Dat is zeker waar. Maar hij heeft er ook wel last van gehad, van dat imago. En met name in de jaren 70, toen hij echt, jaren 80, na de Balgaban, toen hij een tijd lang het echt goed onder controle had en heel goed op afspraken verscheen en zo. Ja, toen heeft het toch nog lang geduurd voordat hij bijvoorbeeld filmrollen weer kreeg aangeboden, wat een hele tijd niet zo was, omdat ja, draaidagen zijn ontzettend duur. Dus dan kun je het niet veroorloven dat nee, er daar iemand dronken of niet verschijnt. Ja. Een duurbetaalde acteur.
Maar dat was natuurlijk wel een beetje zo, waar denk ik heel veel alcoholisten stiekem in de uurtjes dat niemand ze ziet beneveld raken.
Ja.
En dat proberen te combineren met een werkend leven. Daar had hij ook wel een beetje maling aan, toch? Hij dronk ook op uren dat het bij normale mensen niet in het hoofd opkwam om...
Ja, en hij was juist ook een hele sociale drinker. Hij vond het leuk om naar de kroeg te gaan.
Ja, precies.
En dan dronk hij dus. En dan zag iedereen hem drinken en dronken worden. Hij werd niet zo snel dronken, maar hij dronk heel veel. Dus hij was dan toch af en toe... Ja, wel dronken. In ieder geval duidelijk onder invloed. En niet meer in staat om... niet meer helemaal betrouwbaar voor wat betreft zijn afspraken.
En ook weinig schaamte daarover of zo misschien. Ook ja, gewoon dat dit is het nou.
Ja,
dit,
maar dit is... hij hield toch ook meestal, niet altijd, wel een zeker decorum. Ja, het was toch wel iemand met een enorme innerlijke beschaving. Ook wanneer hij dronken was. Niet altijd. Hij had ook wel eens een kwade dronk. En er zijn echt verhalen, schandalige verhalen. Dat hij bijvoorbeeld zijn eigen geliefde, toenmalige geliefde Ad Fernhout, een voorstelling verstoorde. Nou ja, dat zijn drama's.
Ja.
Maar diezelfde Ad Fernhout vertelde mij ook dat hij af en toe wel eens een week had dat hij niet dronk. Ja, begin jaren 70 was dat. En dat hij dan echt van een fijngevoeligheid was. En een intelligentie... Ja, die weinig mensen van hem kenden. Echt alleen maar de intimi.
Ja, dat las ik ook in je boek. Dat hij dan echt in een soort cocon zat met hem en boekjes zat te lezen. En dat ze gesprekken hadden over allemaal dingen.
Ja, ja.
En hetzelfde geldt natuurlijk voor rond die Bhagwan-tijd. Dat Ramses geïnteresseerd was in die Bhagwan. Dat hij met Lisbeth op een tour was in Indonesië, geloof ik. En dat ze toen opeens alle twee een gesprek hadden waar het nooit
toegekomen was.
Omdat Lisbeth ook als taak had... soms Ramses zwarte koffie geven, zodat hij ging spugen en het podium op kon. Ja.
Ja, dat was een mooi gevecht altijd tussen die twee. Lisbeth die dan probeerde te voorkomen dat hij voorafgaand aan optredens te veel dronk. En hij die dan weer zijn wodkaflesjes in de spoelbak van de wc bijvoorbeeld verborg, waar zij niet bij kon. Ja. En bovendien bleef het dan lekker cool. Maar dat gesprek, dat was ook... in de periode dat hij niet dronk. Dat was vlak na dat hij dus gestopt was rond 1980.
Ja, en dat tekent dus dat drank wat wel een grote betekenis in dat leven is geweest. Ik vond het ook mooi te lezen in dat boek over de moeder van Ramses. Dat die dronk eigenlijk, die is niet echt betrapt op dat zij veel dronk. Hè?
Nee.
Maar wel toen dat Ramses, die heeft dus een paar momenten gehad. Die moeder is ooit daar thuis geweest bij de familie Snellen en heeft gezegd, je moet kiezen.
Ja.
En Ramses is nog, je moet kiezen tussen mij of de familie Snellen. En toen koos hij voor de familie Snellen. En toen zei hij dramatisch piano gaan spelen.
Ja.
En toen is hij daar nog eens een keer geweest op latere leeftijd, toen hij zelf nog niet gedronken had.
Zo
zegt Ramses in ieder geval. En toen zei die moeder, wil je niet een glas whisky of
zoiets? Ja, of dat verhaal... Kijk, daar heb je weer zo'n voorbeeld van dat het wel klopt, maar in een heel andere... Dat de jaartallen niet kloppen.
Ja.
Hij doet het voorkomen, als hij er zelf over sprak, dan deed hij het voorkomen alsof dat... was op 15-jarige leeftijd of zo.
En, daar ga je
en dan zou dus die geweldige familie Snelle zou dat hebben toegelaten dat hij in zijn eentje naar Brussel was gegaan. Terwijl hij niet eens nog toen volgens mij deugdelijke papieren had. Dus dat kon nog niet eens.
Nee.
Dus dat is niet toen gebeurd. Dat is later gebeurd. Een paar jaar later toen hij al volwassen was.
Ja.
En toen hij ongetwijfeld ook al wat vaker gedronken had. Maar nog niet zo heel veel. Want in de jaren 50 dronk hij nog niet zo heel veel. Dat geloof ik niet.
Nee.
Toen was hij nog zeker geen alcoholist. Dat is pas in de tweede helft van de jaren 60 echt de verkeerde kant op gegaan.
Oh ja, maar
dus het verhaal dat die moeder hem aan de drank geholpen heeft. Maar dat zij hem inderdaad waarschijnlijk wodka heeft ingeschonken. En toen zo'n opmerking heeft gemaakt. Dat kan ik me levendig voorstellen dat klopt. Ja.
En die had zoiets gezegd van, kun je niet drinken of zo?
Ja, dat zal zeker, kan ik me precies, dat past perfect in het plaatje.
Ja, maar dat is ook een soort, dat heeft ook toch een soort dramatiek. Zoals dat hele verhaal over die tsarendochter is. Het is allemaal alsof Disney het geniaalste plan ooit heeft gemaakt voor een belachelijk goede film.
Ja.
Maar het was allemaal echt.
Ja, ja.
En die moeder die dan dus zegt, kun je niet drinken of zo, die is natuurlijk ook een gedeeltelijk oorzaak aan dat al dat drankgebruik. Want het is natuurlijk ook, je gaat natuurlijk ook, denk ik, drinken uit een soort
dat
van.
Dat denk ik ook.
Ja, wie ben ik eigenlijk in deze wereld en zo. Dat is natuurlijk dat als je gevoelig bent om op dat soort thema's te gaan drinken.
Ja. Ja, ik vind, er zijn verschillende verklaringen voor. De meest voor de hand liggende is dat het gewoon een beroepsziekte is. Natuurlijk, hij is niet de enige die eraan leidt.
Nee.
Je komt als artiest veel in cafés. Je hebt ook drank nodig soms om een beetje op gang te komen qua inspiratie. Niet te veel.
Nee.
Maar op een gegeven moment, en zeker als je er zo goed tegen kunt als Ramses, lichamelijk, en niet zo snel een kater hebt, dan zit er niet zoveel rem op. En dan drink je al snel te veel en dan wordt het een gewoonte. En dan op een gegeven moment als je ouder wordt en er minder goed tegen kunt, dan gaat dat je opbreken. Dat is de meest profane verklaring. Een andere verklaring die Martin Schimek wel eens gegeven heeft, een goede vriend ook van Ramses, dat is dat Ramses zich naar zijn omgeving, dat heb ik ook al anderen verteld daar, naar zijn omgeving toedronk eigenlijk. Het was een hele intelligente, gevoelige man die dan toch in de kroegen wilde communiceren en dan dat nodig had, die drank. Ja. Het zullen niet veel mensen misschien onmiddellijk denken, maar ik denk dat wel klopt.
Om een beetje op het niveau van die kroeg te komen.
Ja. En ten derde was het een medicijn voor hem. Dat geloof ik ook wel degelijk. Ja. Hij had enorme frustratie. Er was een enorm jeugdtrauma dat doorspeelde in zijn leven. Hij heeft ook wel eens gezegd van, op die woonboot, als ik dan, vind ik het, moet ik mezelf echt weer moed inspreken om, als een soort Sammy, zeg maar, om weer omhoog te kijken en het leven weer in zijn volle breedte, en in zijn geval was dat natuurlijk heel breed met al heel veel risico's, aan te gaan.
Ja.
Dus en daar gebruikte hij ook drank voor. Ja.
Ja. Maar dat het een dronkenlap was of iemand die zat te verkwijlen in het Sarfati-huis.
Oh, dat zeker niet.
Dat ze alle twee, is dat gewoon als ook een frame die
ook
gezet
die,
wordt.
In dat Sarfati-huis had hij volledig de vrijheid om te gaan en staan waar hij wilde. Zijn huis aan de Herengracht was er nog. Daar kon hij elk moment dat hij dat maar wilde naartoe.
En dat wilde hij ook. Dat beweerde hij.
Dat zei hij de eerste jaren, maar hij deed het nooit.
Nee.
dus ik denk dat hij stiekem toch wel in de gaten had dat het toch wel goed voor hem was dat mensen de dingen voor hem regelde en ook vooral ervoor zorgde dat hij niet er een beetje op toezagen dat hij niet te veel dronk, dat het in ieder geval bij wijn bleef. Dus en wat die dronkenlab betreft, er zijn heel veel verhalen van, weet je nog toen Ramses zo dronken was en dit en dat, die gewoon niet kloppen. Dat heeft Nico van der Linden maar ook een heel mooi voorbeeld van gegeven, dat begin jaren 90 Ramses een keertje met Nico van der Linden en nog een technicus en nog Evert de Vries, geloof ik, plaatopname maakte. Onder andere, plaatopname maakte. En dat perfect was. Alles stond er ineens op, in één keer op. Een liedje dat Ramses in jaren niet gespeeld had, dat speelde hij zo uit de losse pols.
Ja.
Dus het was perfect. En dat hij toen jaren later, Nico, hoorde van de technicus, weet je nog hoe dronken Ramses was, terwijl het dus gewoon niet klopte.
Nee, precies.
En kijk, zo gaat het geheugen van mensen, dat merk je ook als je mensen interviewt over Ramses, dat verhalen uit, dat anekdotes, bekende anekdotes, door die mensen verteld worden, alsof ze ze zelf hebben meegemaakt. Ja. Daar moet je altijd heel erg uitkijken daarmee, dat je wat ze zeggen, het klopt in grote lijnen vaak wel, maar A, ze gaan dingen, verhalen die ze gehoord hebben, vertellen alsof ze ze zelf beleefd hebben, omdat ze dat ook denken. Hè? Zo werkt het geheugen.
Ja.
En ja, al, dus ja, dat frame, zeg maar, dat nestelt zich in de hoofden van mensen, waardoor ze ook echt gaan denken dat het zo is.
Ja, precies. Dus jij, dan
ook
ben je,
mensen
dan
die ze echt goed, die Ramses vroeger goed gekend hebben.
Ja, precies. Dat zit gewoon diep. Zo'n frame kan heel diep.
Ja, dat is, ja, heel
en dan
vroeg
ik ook over die woonboot. Want ik heb ook wel eens, als ik in een kroeg ben en ik zie dus iemand zitten waarvan ik denk, die kan misschien wel eens een Ramses verhaal vertellen, dan dat zit een beetje in me. Dan ga ik met die mensen een beetje babbelen en dan vaak komt er iets uit. Ja. En toen heeft iemand me ook wel eens verteld dat hij dus die woonboot zelf heeft laten zinken, omdat er deurwaarders achter hem aan zaten.
Ja.
En dat soort dingen deed hij misschien wel. En dat is natuurlijk ook een beeld. Of misschien niet zijn eigen boot.
Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk.
Laampoortjes en zo veranderde die wel eens. Maar dat past natuurlijk. Sommige dingen passen in het verhaal. En het is zo'n wonderbaarlijk verhaal. Dat mensen misschien ook hun eigen dingetjes inmeten.
Ja, kijk, dat van die deurwaarders. Dat klopt natuurlijk. Hoewel ik geloof dat de deurwaarders dat adres van die woonboot, dat had ook niet echt een adres, niet kende. Dat was ook een van de redenen waarom die daar vaak graag was. Kijk, deze serie heet Zonder Bagage en in zekere zin leefde hij ook zonder bagage, maar hij had natuurlijk wel geestelijke bagage en vooral, hij hechtte toch gek genoeg ook wel aan zijn spullen, dus hij zou nooit zomaar die spullen hebben laten zinken.
Nee, precies.
En zelfs maar die woonboot, die bovendien waarschijnlijk nog steeds van die moeder van Thijs van Leer was, die had hij nooit zomaar laten zinken. Dus dat durf ik wel te zeggen dat niet klopt.
Ik weet niet eens meer wie die meneer in de kroeg was, maar we hebben wel zijn verhaal nu gecheckt.
Ja.
En wat ik je nog wil vragen, want naast dat je dus deze prachtige boeken hebt geschreven, maak je ook een programma op de Concertzender, een chansonprogramma, dus over Franse muziek.
Ja.
Dat had Ramses misschien ook. Dus die heeft wel eens, er zijn wel eens dus liedjes van hem die hij in het Frans heeft uitgebracht. Een EP'tje, geloof
ja,
ik.
Ja, ja.
Maar het is nooit gekomen tot waar het misschien wel had kunnen komen.
Nee.
Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik denk dat wel had gekund. Als hij meer tijd had gehad om aan PR te doen en om überhaupt in Frankrijk te zijn, om mensen daar te ontmoeten die hem hadden kunnen helpen.
En wilde hij dat, denk je?
Ik denk het wel, alleen hij had er geen tijd voor. En hij had natuurlijk een heel intens leven hier in Frankrijk, hier in Amsterdam. En het was ook niet zo makkelijk voor hem om de grens over te gaan, omdat hij dus in die periode stateloos was. Dus dat had, dan moest hij de nodige administratieve romslomp, doorheen om naar het buitenland te kunnen. België, dat deed hij gewoon. Dan ging hij gewoon zonder deugdelijke papieren de grens over. Maar Frankrijk, dat was een ander verhaal. Dus dat ging niet zo makkelijk. Maar ik weet zeker dat hij het wel gewild had, ja.
Ja. Ja, en het had waarschijnlijk.
En Philips zag er ook wel wat in, want die hebben dus voor dat plaatje, dat EP'tje dat hij daar gemaakt heeft, hebben ze een bekende tekstschrijver ingehuurd die met hem de teksten vertaalde. En ook de beroemde André Pop met zijn orkest hebben aan dat plaatje meegewerkt.
Ja, ja. Ik heb dat de Franse versie van Sammy hier staan.
Leuk.
Zullen we daar even naar luisteren?
Ja.
Sammy, relève la tête, change un peu de chansonnette. Aujourd'hui tu as trop chaud, demain tu as trop froid et après-demain tu crois. Oh Sammy, c'est en haut Sammy que le soleil brille pour toi. Tu regardes tes chaussures, je crois que tu te figures. Quand tu es penché dessus comme un accent aigu que les gens ne te voient plus. Oh Sammy, c'est en haut Sammy que le soleil brille pour toi. Sammy, sacré, sacré Sammy, bah Sammy, sacré, sacré Sammy. Il croit que le monde, ligué contre lui, est appelé de ses ennemis. Sammy, tu vis à la cave,
accent aigu, accent grave. Même si ton verre est plein, tu le trouves moins plein que le verre du voisin. Oh Samy, c'est dans oh Samy que le soleil brille pour toi. Samy, c'est un taciturne, c'est le Chopin des nocturnes. Il a lu Les Misérables, il se sent plus coupable que s'il était le diable. Oh Samy, c'est dans oh Samy que le soleil brille pour toi. Samy, sacré, sacré Samy, va Samy, sacré, sacré Samy. Il croit que le monde, ligué contre lui, est un repère ennemi. Samy, le roi du complexe, comme un accent circonflexe, tu vis à moitié couché, parapluie retourné, même quand le vent s'était. Oh Samy, c'est ton Samy, demain il sera trop tard. Samy, relève la tête, change un peu de chansonnette, regarde où n'est le soleil, où butine la veille, et sort de ton sommeil. Oh Samy, nous là-haut, Samy, il y en a qui t'aime.
Zwingt ook helemaal de pan uit, hè?
Ja, geweldig.
Ja.
Ja.
Ja, dat had ook, dat had toch zomaar een hit kunnen zijn.
Ja,
dat...
ik denk ook, Louis van Dijk heeft me wel eens gezegd, als Ramses in Frankrijk was gebleven, dus zijn moeder had hem niet naar Nederland gestuurd en was daar gebleven en was daar toneelspeler geworden, nou, dan was het misschien wel een hele grote toneelspeler geworden ten eerste, maar ook als chansonnier had hij dan echt...
Er stond hij in een traditie die daar ja, al gaande was.
Ja, en ja, er zijn dus mensen die zeggen van ja, de concurrentie was daar zo groot, dan was Ramses niet zo opgevallen, maar dat geloof ik niet.
Nee.
En dat geloofde Louis van Dijk, die er nog veel meer verstand van had, ook niet. En Nico van der Linden ook niet. Kijk, hij had dan natuurlijk ook weer allemaal mensen ontmoet die hem nog veel meer hadden kunnen stimuleren
ja.
dan hier in Nederland, waar ja, natuurlijk het kleinkunstklimaat veel minder stimulerend was dan het chansonklimaat ja. in de jaren 50 en 60 in Frankrijk.
Het klinkt wel hieruit, toch? Want dit klinkt al zo... Dat, ja. dat bandje, dat klinkt heerlijk. En daar zit ja. zo'n... Ik weet niet of het een kinderkoortje is, maar wat je in...
Ja.
Dat heb je vaak in chansons. Zo, ja. Dans Paris, Afflelo. En dan hoor je zo'n ja, kinderkoortje. Ja, ja, ja. Dat zit hier ook meteen in. Zo, dus daar is, die ja. ingrediënten hadden ze daar allemaal.
Ja, zeker. En nou ja, wat ik al zei, de platenmaatschappij zag er duidelijk wat in. Anders hadden ze André Pop niet ingeschakeld. Maar ja, hij heeft dus niks aan promotie kunnen doen. Hij heeft zelfs een keertje, toen hij dan toch in Frankrijk was, in Cannes geloof ik. Ja, uitgerekend in Cannes. Toen kwam hij daar op een promotie... standje zijn opwachting maken. En toen heeft hij daar de hele boel uitgescholden. Ja, en is vervolgens de kroeg ingedoken waar hij iedereen op wodka trakteerde.
Ja.
Zodat hij door de politie weer in het hotel, toen hij de rekening niet kon betalen, in het hotel is teruggebracht. Dat soort dingen.
Dat kan ook
en dan
geen
gooi
toeval.
Je natuurlijk je glazen een beetje in.
Ja.
Maar ik denk, kijk, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, hij had de discipline niet gehad om echt het in te kunnen meedraaien met de top in Frankrijk. Ik denk dat dat wel zo is, omdat hij dan ook meer gestimuleerd was. En
ja.
als Ramses echt iets wilde, dan probeerde hij dat ook wel degelijk te bereiken. Kijk, aan het eind van zijn leven, ik heb mijn biografie We zien wel genoemd. Dat was de werktitel van de film van Pieter Fleury. En dat gold ook wel aan het eind van zijn leven. Maar ik denk dat hij toch ook wel degelijk als jonge man... ambities had en niet carrière maken, maar wel als die mensen ontmoette die hem konden stimuleren, creatief gezien, artistiek gezien, dan stond hij daar ontzettend voor open.
Ja, en dan ging ook een vuur van...
Precies. Hij luisterde zelfs, Chris Pilgrim verteld, waarmee hij veel werkte in de jaren 70, de punkmuziek. Heel anders dan zijn muziek. Daar luisterde hij wel naar om te kijken of daar iets leuks tussen zat.
Ja,
hij kreeg natuurlijk van de platenmaatschappij heel boel plaatjes om te beluisteren en eventueel geïnspireerd te raken.
Ja.
En daar luisterde hij ook echt wel naar. En daar pikte hij de dingen uit die hij leuk vond.
Ja, ja en hij heeft, hij heeft heel erg geleefd en allemaal dingen gedaan die God verboden had in de stad.
Ja, ja.
Maar hij heeft ook heel hard gewerkt, als ik dat zo eens bij elkaar zie. Dus hij heeft in al die voorstellingen en theaterstukken gespeeld. Ja, ja. En in de films. Ja, en, ik bedoel, als je zijn werk bij elkaar optelt, dan is het niet iemand die, waarvan je meteen zou zeggen, die heeft lopen vlieren fluiten.
Dus. Zeker niet. Nee. En kijk, je kunt zeggen dat hij qua het aantal albums dat hij gemaakt heeft, dat misschien niet zo groot is. Hoewel, je moet het dan niet met Franse chansonniers vergelijken, maar met de Nederlandse. En die kregen ook niet zoveel kansen. Maar hij heeft natuurlijk veel meer geschreven, waarvan het merendeel waarschijnlijk verloren is gegaan, dan op de plaat terecht is gekomen. Ja. En de liedjes die dan zijn opgedoken naar de hand, die geven toch de indruk dat er veel meer geweest is dan wij nu weten. En veel meer mooie liedjes ook.
Ja.
Dus zijn repertoire is, ja, wat er ooit geweest is, is veel groter dan... ook, kijk, een liedje als Het is stil in Amsterdam, dat schreef hij al in 57. Dus ja, toen ook al schreef hij kwaliteitsliedjes.
Ja.
Waarvan het overgrote deel niet bewaard is gebleven.
Ja. Ja. En als je nou dus dat hele... Jij hebt die dus het begon bij dat boek We Zien Wel.
Ja.
Toen kwam die biografie over zijn moeder. En nu is er nog een completer boek met hele mooie foto's en cd'tjes erbij. Door alles heen.
Ja.
Als je nou zo'n verhaaltje wat jij hebt opgeschreven over dat leven van Ramses moet kiezen wat je het meest geraakt heeft. Dat je denkt, nou, dit vind ik nou eigenlijk echt kernachtig, of dat raakt me persoonlijk, omdat vind ik gewoon zo mooi. Zou je iets weten wat je zelf denkt, dit raakt mezelf?
Ja, nou ja, wat ik net zei van dat hij dan af en toe thuis was met zijn vriend en dan zo heel puur was en wat niemand eigenlijk van hem kende. Dat vind ik mooi. Maar nee, en natuurlijk dat bekende verhaal waar hij ook zo hartverscheurend over gezongen heeft. Hè, de trein naar het noorden.
Ja.
Hoe hij afscheid moet nemen van zijn moeder. Wat zijn hele leven heeft bepaald eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk, dat laatste is toch wel het moment. Ja, dat vind ik toch daar komen dat boek over die moeder en van hemzelf ook samen. Ja, dat is toch wel het moment waar het allemaal om draait, zeg maar. Ja. En ook het meest aangrijpende, zeker.
Ja, en waar ook alles wat daarna komt misschien wel gedeeltelijk al
door verklaard wordt.
Ja.
Ja, ja,
ja, ja.
Zeker.
Ja.
Ja.
Mooi. En is de honger al bijna gestild? Of wil je, valt er nog meer te...
Nee, dat zeker. Kijk, ik ben nu met een boek bezig over Ian Dales. Dat is heel wat anders, een biografie. Politica, ik merk wel steeds meer, gek genoeg, dat ze wel een beetje op hem leek. Zeker qua karakter, ook iemand met een heel sterk karakter. Ook iemand die er eigen gang ging. En ook iemand die misschien een beetje onderschat is. Maar nee, de honger is zeker niet gestild. Ik wil graag nog eens in de Russische archieven gaan zoeken naar meer informatie over die moeder. Ik wil het verhaal over die vader meer uitdiepen. Daarvoor zou ik dan in Egypte moeten zijn. Ik vermoed dat er ook in Egypte, ik had het net over die halfzus van Ramses, dat daar misschien nog wel meer halfzussen en broers van Ramses, dat dacht hij zelf ook.
En wat leuk rondlopen. Is die halfzus, die draait dit Sammy-plaatje veel thuis, ja, toch, in Frankrijk? Ja, dat is leuk om te weten.
Ja, die is heel ontzettend aardig mens, is dat inmiddels ook al in de 80.
En heel blij met dat ze opeens een halfbroer heeft.
Ja, ja,
ja. Ja, op jouw boekpresentatie van het We Zien Wel boek, daar was ze. Dat is mooi om te zien.
Geweldig, ja. Hele mooie herinnering. Ja, echt geweldig.
Ja, ja. Mooi. Er ligt voor jou een canvasje.
Ja.
Dan mag er dus, ik weet niet, ligt er een stift ook? Ja, die ligt erbij. Dan mag daar dus iets opgeschreven worden.
Ik hoorde het in jouw podcast. En toen heb ik binnen een paar minuten een heleboel opgeschreven. Want zo is dat met Ramses natuurlijk. Overstelpend. Ja, ik betaal met vrede is natuurlijk heel mooi. De weg is vrij. Ik ben niet meer te achterhalen. Ik denk dat ik iets kies uit jouw... Nou ja, uit het lied waar deze podcast zijn naam aan ontleent. Namelijk niet te betalen. En dat vind ik dan ook zo mooi, dat hij dat op zijn eigen manier zegt. Je zou zeggen onbetaalbaar, maar niet te betalen.
Ja.
En iedereen weet wat je daarmee bedoelt. En het geeft ook zo mooi aan
de afkeer van geld, die zowel voor die moeder, dat is ook een beetje een adellijk iets, denk ik, die gold voor die moeder en dat heeft Ramses van haar geërfd. Dat heeft hem natuurlijk heel veel problemen opgeleverd, want er waren periodes dat hij de deur niet durfde open te doen, uit angst dat er, als er iemand belde, een deurwaarder stond. Zijn spullen zijn ook wel eens door zo'n deurwaarder op straat gezet, dat soort dingen. Hele straten waar hij niet doorheen durfde, omdat allerlei winkeliers schulden hadden. Maar het, ik denk dat het er ook wel een principe kwestie voor hem was.
Ja.
Geld, je moet je leven niet laten regeren door geld. Daar moet je boven staan. En ik vind, wat dat betreft, het leven draait om geld. Dat is verklaarbaar. Het kan ook niet anders. Maar je moet er af en toe ook een beetje afstand van nemen. En een kunstenaar als Ramses, die aan alles kanten bestolen is, zou je kunnen zeggen, door mensen. Weg met de parasieten, zingt hij.
Ja.
Weg met het drinken. Nou, iedereen weet natuurlijk dat dat drinken niet ophield en dat die parasieten ook bepaald niet wegbleven.
Nee.
Tot op de dag van vandaag. Maar nee, je moet er wel boven staan en je moet je eigen gang gaan. Dus, en een kunstenaar als Ramses, dat is inderdaad niet te betalen. Dus daarom.
Nee, heel mooi. Heel mooi. Nou, dan schrijf jij dat op het canvas en dan moeten we er nog, gaan we er nog uit met een lied. Heb jij een idee waarvan je denkt, dat zou nou mooi zijn als we dat nu zouden draaien?
Ja, zoveel, hè?
Kijk, we zouden eruit kunnen gaan met het afscheidsliedje waar het programma hier ook mee stopte. Dat is zo'n mooi afscheidslied, heet het. Dat waren het laatste op de LP die hier dan is opgenomen.
Oh ja, dat is heel mooi. Ja, ja. Ja, dat vind ik heel mooi. Wat ik ook heel mooi vind is, ik nodig ze uit. Ik denk over je na, Amsterdam. Wat ook al in Xavi Santatis had. Maar het afscheidliedje, dat is ook heel toepasselijk natuurlijk.
Of heb jij een andere? Ik denk over je na. Vind je dat mooier misschien?
Dat vind ik wel.
Het is jouw
ik moet
aflevering.
Zeggen, altijd als ik vroeger als student in Amsterdam kwam, toen kende ik hem niet persoonlijk nog, dan speelde dat wel door mijn hoofd, ja. En dan, toen was het ook vaak 's ochtends zo'n mistige ochtend. Ik liep toen college hier tijdelijk. En dan zag ik zo die mist en dan hoorde ik dit liedje echt heel duidelijk door mijn hoofd spelen. Ja, ik denk over je na, Amsterdam.
Oh, dit is een live.
Mooi, tijdens het Hollands Festival 1969.
Noem maar deze.
Heel mooi.
Op je daken, schoorstenen en pijpen, daktuintjes en tuinen en wat speelgoed op het gras. Het is herfst en vochtig, de mist trekt over het water, je verkleurt bij de seconde, maar alles blijft zoals het was. Amsterdam. Op de hoogste toeren, hoger dan andere torens, meeuwen vliegen om mijn oren. Ah, 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 het is herfst en ik kijk naar het vriemelige wemel van je fietsen in het spitsuur en ik denk over je na, Amsterdam. Je hebt me zo lang meegemaakt, van mij weet je nu alles. Ik heb je vaak verlaten, kwam altijd weer terug. Het is nu herfst en zoals altijd ben ik heel gelukkig treurig. En treurig heel gelukkig, de schemering daalt vlug, Amsterdam. Ah, 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 ah.
en ontstoken. De mist trekt omhoog. Ik kan je haast niet zien. En de zeewind maakt me koud. Het is nu herfst. Wel terug naar je straat en je licht. Ik keer terug naar je warmte. En je bladeren van goud. Amsterdam. Ergens in jouw hart woont iemand die ik lief heb. Iemand die ik lief heb en zo lang niet heb gezien. Het was in de herfst dat het gebeurde. Ik wou je toen ruilen voor een andere stad. Het was goed geweest misschien, Amsterdam. Ah. Suzanne en verschillende huizen. Onze kleren zijn nieuw, onherkenbaar voor elkaar. In de herfst van mijn liefde wil maar niet vervagen in de dichte mist van deze tijd van het jaar. Amsterdam.
Prachtig.
Heel mooi. Metropoolorkest speelde ook mee. En ik geloof ook Thijs van Leer en Jan Akkerman. Dat weet ik wel zeker. Holland Festival 69.
Nou, prachtig. Grootsheid die Amsterdam ook verdient.
Zeker. Ja. Maar ja, het gaat eigenlijk niet over Amsterdam. Het gaat meer over die geliefde die daar heeft achtergelaten.
Ja. Zoals het altijd is.
Ja.
Ja. Bedankt Sylvester voor je mooie boeken. Heel graag gedaan. Voor je mooie verhaal.
Oké.
Bedankt.
Daar. Ja.